27e hoofdstuk van Ik en mijn speelman, van Aart van der Leeuw. Deze legermisopname mag vrij verspreid en gebruikt worden. Gelezen door Anna Simon. Handelt over een wereld waarvan niet anders dan sprookjes kunnen verteld worden. En zo trokken we nu met ons drieën door de klare, opgefriste morgen, alsof we zomaar uit een sprookje waren weggevlucht. Daar had je de kobold die aan het knobbelige bolgewas van een alruinwortel deed denken, waarboven de gitaarsteel met zijn koperen schroeven een ontbladerde stengel schuin opstak. Daar had je de struikrover, die een verfomfaaide steek droeg en zijn druipnatte jaspanden tegen de benen liet bengelen. En daar had je tenslotte dan de prinses nog, de keukenprinses, zou Valentijn meesmuilen, als hij mijn gedachten had kunnen ontcijferen, die we uit haars vaders kasteel hadden gestolen en nu ergens gingen verbergen in het binnenst van een edelsteen. Ook zelfs de ochtend werkte mee om die verbeelding uit het brein van een praatzieke voedster luister bij te zetten, want van de droppen van het onweer had hij juwelen gemaakt, en de schoongewassen vruchten blonken als goud door het lover. Alleen de dromende engel met het zwaard op de knieën ontbrak er nog maar aan, en de wijze vogel die kon spreken. Doch daar stond weer tegenover dat Madeleine de wond aan mijn pols had verbonden met een zakdoek waarop een M geborduurd was, en dat ze zachtjes liep te neuriën, het gezicht naar de lichtblauwe hemel. Plotseling echter onderbrak ze haar melodie, keek, een beetje verlegen en het voorhoofd gefronst, van de een naar de ander, en begon toen wel besloten: De geschiedenis van Madeleine. Toen ik nog een kind was, stierf mijn moeder. Mijn vader, de schoolmeester van een dorpje dat ik niet noemen mag, is een traag man, alleen maar bevriend met zichzelf. Het liefste zit hij, enkel in het gezelschap van een lange pijp, op zijn kamer, terwijl hij in de tabakswolken de vormen van zijn dierste wensen meent te zien opdoemen. Een koets met heidukken, een gesteekte portier die de poort opent, en een geldbeurs die hij achterloos uit de zak verliest. Onderwijl laat hij mij, omdat ik kan spellen en tellen, de talen ken en een lied bij de luid weet te zingen, zijn klasse bedisselen. Ik ben dol op de kinderen, maar de bedompte lucht tussen vier muren, die verdraag ik niet. Ik heb er nu dit op verzonnen, dat ik school houd buiten in de tuin. Ze zitten dan braaf op ons grasveld, mijn leerlingen, waar hun dikwijls in het najaar onder luid gejuich een stekelige kastanje in de schoot rolt, en wat vroeger in de tijd de blaadjes van de perenbloesem. De heg om de tuin is zo hoog dat een ruiter alleen eroverheen kan kijken. Dit doet dan ook altijd de jonge kasteelheer als hij op zijn schimmel voorbijrijdt, en telkens wuift hij mij toe. Maar ik wend het hoofd af, omdat ik de juwelen niet verdragen kan die aan zijn vingers schitteren, en waar hij zelf overal van rondbazuint dat ieder ervan een traan of een bloeddrop betekent van een der lichtgelovigen die door hem bedrogen zijn. Toen heeft hij met vader gesproken en hem een grote som beloofd als ik kamenier wilde worden bij zijn gebrekkige moeder. En vader, die uit zijn rookwolken al een paar lakeien in de werkelijkheid ziet treden, en daarbij helemaal vergeten is dat één droom meer waard is dan de vervulling van een dozijn of wat wensen, geeft hem zijn toestemming. Hier eensklaps onderbreekt Madeleine haar geschiedenis om mij verwonderd aan te staren. En ja, ik moet een belachelijk figuur hebben geslagen met mijn vuurrood gezicht en mijn onbehouwen rapier, dat ik in mijn verontwaardiging al een eind uit de schee heb getrokken. Natuurlijk heb ik geweigerd, vervolgde zij gelaten. En toen ze me toch wilde dwingen, heb ik... Maar hier legde Valentijn haar het zwijgen op in een driftig dwingend wuiven van de hand. Hij knielde op de grond neer en drukte een luisterend oor tegen de grond aan. Ijlings sprong hij op en zeide dat hij paarden nader hoorde galopperen, dus dat wij ons snel achter de struiken te verschuilen hadden. Er groeiden maar weinige heesters en dicht op elkander doken wij achter een bosje ervan neer. En hierdoor werd het sprookje voortgezet waarmee de morgen was begonnen. De kobold, de struikrover die het angstige hart van wie zich naast hem had genesteld voelde kloppen, en dan nog zuster Anna's naderende stofwolk, welke tussen de torentinnen ontdekt wordt. Maar bovendien ook een tak vol van donkere bramen, die midden onder het gevaar door worden afgeplukt en fris worden gegeten. Het aanzwellende hoevengetrappel, de ruiters, en dan mijn onthutstheid, als ik in een van de mannen de lijfknecht van meneer de Pompon herken. Doch mijn nog veel grotere verbazing, als ik in het midden, ingesloten door de troep, mezelf voorbij zie rijden. Mezelf met mijn mosgroene rok aan, de degen opzij met de robijn aan het handvat en mijn bevederde steek op de krulpruik.
Wat ik je gezegd heb, de ezel, fluisterde Valentijn mij in het oor.
Ze zien hem voor jou aan, maar als ze het merken dat ze een verkeerde merel geknipt hebben, en wat voor een vogel het is, dan wordt het koord al gedraaid op de lijnbaan waaraan hij zal spartelen. Intussen was Madeleine kalm de weg opgewandeld en tuurde naar de cavalcade die verdween. Dan keerde ze zich glimlachend naar ons toe, een braambessenvlek op de kin. Wonderlijk dat het juist zulke kleinigheden moeten wezen die je zo'n onbedwingbare lust geven naar een omhelzing, dat je wel een half fortuin zou willen missen voor één kus. Maar ik had niet te loven, te bieden. Ook wij doken tevoorschijn uit het struikgewas, en toen we de dennennaalden en takjes van ons af hadden geslagen, stak Valentijn, haar wijd uiteenspreidend, een grote, pezige muzikantenhand in de lucht.
Dit is de deurwaarder, Fridolins vader, die er met zijn bende op uit is getrokken, niet zonder de zegen van de dame uit Jamaica, zeide mijn makker, op zijn breedtoppige duim wijzend. En die steekneus van een wijsvinger stelt de geheimzinnige vijand voor die op Tiberius heeft geschoten en ons misschien dadelijk van achter een boomstam op een nieuwe kogel vergast. Die lange sladood is de schoolmeester, vergezeld van de jonker en zijn rotgenoten, die mejuffer Madeleine achterna zitten, omdat ze haar huis is ontlopen en dezelfde moet wezen die gisteravond tegen de deur van de herberg heeft geklopt. Madeleine knikte. De ringvinger betekent de overheid, welke met zijn boeien op het pad is en ook een woordje mee heeft te spreken tegen twee landlopers over een gestolen, bruin gebraden en tot in de beentjes afgekloven gans, daar gelaten nog de drie kinkels van boeren die ze in het stof hebben doen bijten. En deze pink dan, tenslotte, kan ik de kans noemen dat er bovendien nog een kleine expeditie tegen mij in het veld is gestuurd. Ieder afzonderlijk, niet overgevaarlijk, maar alle tezamen een hand die je plotseling vastgrijpt en waar je je niet meer aan ontworstelen kunt. En als om een voorstelling van dat dreigement te geven, pakte Valentijn mij bij een der schouders en schudde mij krachtig dooreen. We moeten weg zijn, een poos lang verdwijnen, verborgen wezen en levend gestorven. Hier in de buurt weet ik een bos liggen, opgegroeid tegen de heuvelen. In dat bos verschuilt zich een grot achter de heesters, en die grot heeft tot woning gediend aan een kluizenaar, bij wie ik dikwijls op mijn tochten mijn droefheid heb achtergelaten, nadat ik er de vrede van de vreugde als reisgeschenk voor in de plaats gekregen had. Een paar jaar geleden is hij geworgd op zijn stroozak gevonden, 5 blauwe vlekken aan de strot, de indruk die de klauw van de boze had achtergelaten. Zo tenminste werd er gemompeld, en sedert bleef die plaats geschuwd. Maar ik heb er daarna nog dikwijls geslapen, en nooit ben ik Satan daar tegengekomen. Nee, zelfs de milde schim niet van de oude man. Nooit heeft hij er meer het klokje geluid voor de metten, of de hongerige woudfluitertjes met de resten van zijn karige maaltijd verzadigd. Alles werd er gelaten zoals het bij zijn leven is geweest, zijn leger, geraad en de haardplaat, en een beek stroomt dichter langs. Dat moet het oord zijn onze ballingschap, en we zullen er de tijd zien te korten met wijsjes in te studeren voor de klarinet, de gitaar en een vrouwelijke zangstem, die later door een driemanschap van muzikanten langs veld en wegen voor kinderen en onnozelen ten beste zullen worden gegeven. En dit dan? Vroeg ik Valentijn, terwijl ik een hand op mijn hongerige maag lei. Ja, mompelde hij, een beetje in de war gebracht. Eerst zou er gefourageerd moeten worden in het aangrenzende dorp. Maar wat voor de rekening? Waarop ik triomfantelijk de goudstukken uit mijn jaszak aan het licht deed komen en ze liet klinken en blinken in de zonneschijn. Goed, lachte mijn makker, als je maar dit wilt bedenken, dat er nog een heel wat betere mannen uit de hemel op ons neer zou zijn gevallen, als je met die armzalige dukaten de schuchtere voorzienigheid niet een doodschrik op het lijf gejaagd had. Einde van het 27e hoofdstuk.